Dit is Ilfi.
Deze aflevering van Kaarten op tafel wordt je aangeboden door Sector Instituut Transport en Logistiek. Welkom bij de allereerste aflevering van een nieuwe serie Kaarten op tafel en deze keer over de overgang. Even een klein uitlegje. Mijn stem klinkt heel beroerd. Ik heb een dikke keelontsteking te pakken, maar ik wilde deze aflevering toch heel graag opnemen, want ik heb niemand minder dan Manon Kerkhoff weten te strikken. Zij is gynaecoloog, oprichter van Curilion Vrouwkliniek in Haarlem en ook schrijfster van dat ontzettend leuke boek Ook Leuke Meisjes Worden 50. Alleen die titel vind ik al nodigt al enorm uit en is al helemaal mijn cup of tea, zeg maar. Ik hou ervan. En ontzettend leuk om bij jou te kunnen zijn, Manon. Ik ben naar je toegekomen. We zitten hier in Curilion. En mijn stem is niet om aan te horen. Dus ik ga proberen zo min mogelijk te praten en Manon gewoon zoveel mogelijk aan het woord te laten. Want in deze eerste aflevering, Manon, is het fijn als je misschien even uitlegt van wat is nou eigenlijk die overgang en hoe zit het nou, wat is het verschil tussen overgang en menopauze?
Nou, Tanja, heel fijn dat ik hier in de podcast mag zitten. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja.
En natuurlijk wil ik heel graag wat vertellen over de overgang en hoe dat zit. Dus als je het hebt over de overgang en de menopauze, zijn dat twee woorden die heel vaak door elkaar heen worden gebruikt. Dat is ook helemaal niet erg, alleen het leidt wel eens tot spraakverwarring. Als wij het als medici hebben over de overgang, dan hebben we het over de hele periode waarbij je van vruchtbaar naar onvruchtbaar gaat. Dus van een cyclus met elke maand menstruatie naar een periode dat je niet meer vruchtbaar bent en geen menstruaties meer hebt. Die hele fase van vruchtbaar naar onvruchtbaar is een soort van omgekeerde puberteit. En die duurt gemiddeld 7,5 jaar. 7,5 jaar waarin je dus die transitie doormaakt.
Ik dacht dat ze 10 jaar duurde. Dat zat zij er tussen de 45 en de 55.
Ja, maar dat verschilt natuurlijk van wanneer je begint met die overgang. Maar ja. Als je kijkt naar de hele grote groep vrouwen, van hoe lang duurt het dan als vrouwen klachten hebben, dan is dat 7,5 jaar.
Okay.
Dus dat is echt wel een hele lange periode. De menopauze is eigenlijk een vast moment in het leven van een vrouw waarop ze haar laatste menstruatie doormaakt.
Het is eigenlijk maar één dag.
Nou ja, het is eigenlijk het laatste moment.
Ja, dus één moment.
Één moment. Net als dat je als pubermeisje ooit de eerste menstruatie doormaakt, dat noemen ze medisch in de menarche, heb je ook de menopauze en dat is je laatste menstruatie.
Ja.
Als je een jaar niet ongesteld bent geweest, dan ben je officieel postmenopausaal.
En dan weet je, een jaar geleden had ik mijn menopauze.
Exact.
En ondertussen ben ik al heel lang in die overgang.
En ondertussen ben je al in die overgang. Dus dat is ook een van de fabeltjes dat wordt gezegd, ook vaak door huisartsen. Mevrouw, u bent niet in de overgang, want u menstrueert nog.
Ja, maar dat hoor ik ook heel veel andere vrouwen tegen mij wel zeggen. Ja, maar ik ben nog niet in de overgang, want ik ben nog ongesteld. Ik zeg, ja, maar dat heeft er niks mee te maken. En dan is iemand 47 of zo, denk ik, nou schat, lijkt me vrij onmogelijk dat je er niet in zit.
Ja, dat klopt inderdaad. Dus wat ze dan eigenlijk bedoelen is te zeggen is, ik ben nog niet postmenopausaal.
Ja, precies.
Maar je zit er wel middenin.
En dan zijn er ook mensen die zeggen van, nou, het begint eigenlijk al bij 40, dat er hormonaal ontzettend veel verandert.
Nou, wanneer het precies begint verschilt per vrouw. Dat ligt ook vast in je DNA. Dus je kan ook kijken naar bijvoorbeeld naar je moeder. Als ze nog leeft zou je kunnen vragen, goh mam, had jij klachten? Wanneer is het bij jou ongeveer begonnen? En een van de eerste tekenen dat je langzaamaan in de overgang komt, merk je vaak aan het inkorten van de natuurlijke cyclus. Nou slikken heel veel dames van de 40 ongeveer de pil of hebben een Mirena-spiraaltje, waardoor je niet ongesteld wordt. Maar als je een natuurlijke cyclus hebt, dan merk je dat aan het inkorten van de cyclus. Dus heb je bijvoorbeeld normaal gesproken een cyclus van 4 weken, dan schuift die stiekem een beetje op naar 3 weken. Dan kort je als het ware in. En dat zijn vaak de eerste tekenen, net als bijvoorbeeld dat je premenstruele klachten, dus die paar dagen voor dat je ongesteld moet gaan worden, waarbij vrouwen vaak merken van, oh, volgens mij zit het eraan te komen, of de omgeving zegt, god, is het weer dat moment?
Mm-hmm.
Nou ja, die periode neemt dat vaak in lengte toe. Dus is het normaal gesproken een paar dagen, kan het zomaar zijn dat je in plaats van 3 dagen een hele week lang klachten hebt.
Maar nou was mijn moeder heel onregelmatig ongesteld en ik niet. Ik was juist heel regelmatig ongesteld, dus dat was heel anders. Maar daarna, vrij snel daarna, sorry, want ik was pas heel laat ongesteld, pas met 16. Niet heel veel jaren later ging ik aan de pil. En ben ik eigenlijk bijna mijn hele vruchtbare leven aan de pil geweest. Zo ook mijn moeder. Dus dan weet je eigenlijk helemaal niet wat je cyclus is.
Nee, dan weet je niet wat je cyclus is. Dus dan hebben we het inderdaad over een natuurlijke cyclus. En als je aan de pil bent, dan kan je dus niet helemaal traceren wanneer je bent gestart met de overgang. Sterker nog, doordat je de pil slikt, zul je ook veel minder klachten hebben. Omdat je aan de pil zit en je dus die suppletie krijgt, die toevoeging van de hormonen. De pil neemt als het ware je cyclus over. Mm. Dus je hebt helemaal niet een natuurlijke cyclus. Dat is ook een van de fabeltjes, hè, van je moet elke maand dan ongesteld worden, die stopweek is nodig. Dat is helemaal niet nodig.
Je had gewoon eigenlijk gewoon door kunnen slikken. Ja, maar dat zeiden ze vroeger dat dat niet goed was voor je.
Nee, dat klopt inderdaad. Ze zeiden dat het niet goed was, maar dat is eigenlijk...
Eigenlijk onzin. Maar bij mij was het ook zo dat ik op een gegeven moment helemaal niet meer menstrueerde. Als ik de pil slikte.
Nee, dat kan
kloppen. Of twee drupjes misschien een keer.
Ja.
En toen stopte ik met de pil. Was ik wel meteen zwanger. Dus daar was geen relatie tussen. Want dan denk je nog, oh, misschien ben ik dan nu minder vruchtbaar. Want ik menstrueer niet meer. Maar dat was ook helemaal niet aan de hand.
Nee, dus doordat je de pil slikt, leg je eigenlijk je eigen cyclus helemaal plat. En wat je hebt is een pilcyclus, zo heet dat ook. En bloeding in de stopweek is ook niet echt een menstruatie. Wij noemen dat een onttrekkingsbloeding.
Mm-hmm.
Je hebt eigenlijk last van bloedverlies, omdat je op dat moment de pil niet slikt. En ineens die val in progesteron en oestrogeen hebt. En door die val in hormonen, daardoor word je ongesteld.
Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, dus dat is één ding. Dan ben je natuurlijk in die overgang. En dan zijn er allerlei klachten. Eventueel komen die voor. En nou is het zo dat er altijd vroeger alleen maar gesproken werd over de opvliegers en de mood swings. Je zag altijd, en de droge vagina. Daar werd over gegrapt en gelachen door veel cabaretiers ook. En, maar er zijn natuurlijk nog een heleboel, oh wat erg die stem van mij. Sorry mensen, ik neem even een slokje thee. Er zijn ook een heleboel mensen, vrouwen, die misschien helemaal geen opvliegers hebben, maar hele andere klachten. Waar moeten we dan aan denken?
Nou, kijk, als je kijkt naar vrouwen in de overgang, is het niet voor niks dat er grapjes worden gemaakt over die klachten als opvliegers en nachtzweten. Want het behoort ook tot de top 3 aan klachten. Als je het hebt over de top 3 klachten in de overgang, dan zijn dat opvliegers en nachtzweten, stemmingswisselingen en slaapproblemen. En die laatste wordt heel erg ernstig onderschat. Want we weten dat slaapproblemen vaak al vroeg in de vroege overgangsfase als een van de eerste klachten opwerpen eigenlijk. En wat je dan krijgt is dat vrouwen niet zeggen, ik val wel goed in slaap, maar ik slaap niet meer door.
Mm.
En wat je vroeger als kind hebt geleerd is dat je de slaapcycli van 1,5 uur eigenlijk aan elkaar weet te plakken tot een hele nacht slapen. En ineens word je dan wakker naar een 1,5 of naar 3 of naar 4,5 uur, dan ben je klaar wakker. Dus die klacht van niet meer goed doorslapen is heel erg ondermijnend. We weten dat niet goed doorslapen, als dat maar lang genoeg duurt, dus een maand of 6 duurt, en je hebt dus een slaaptekort, dat het bij vrouwen echt, en trouwens bij mensen überhaupt, leidt tot een grotere kans op depressies, grotere kans op angst- en paniekstoornissen, of gewoon een burn-out en overbelast raken.
En die brain fog niet te vergeten.
Oh
my goodness.
Concentratieproblemen, niet kunnen focussen, vergeetachtigheid, maar ook... Ja, besluitvaardigheid, slaaptekort leidt tot verlies van humor, wat je kaart in deze fase nodig hebt.
Ja.
Slaaptekort leidt tot een gebrek aan relativeringsvermogen.
Open zenuwgevoel.
Ja, dat is je gaat gewoon je gaat onderuit.
Ja.
Dus die cascade die ontstaat door slaaptekort is een hele heftige cascade. En die kan al vrij vroeg in de overgang optreden. Dus als je het hebt over die top 3 aan klachten, dan is heel vaak slapen, het eerste wat omvat, inkorten van de cyclus en heftig bloeden. En dan heb je natuurlijk al die mentale klachten waar vrouwen last van hebben, al dan niet geïnduceerd door het slaaptekort.
Ja, en dat is natuurlijk heel lastig. Want in die, in die protocollen bij de huisartsen staat volgens mij slaaptekort niet bij als overgangsklacht, of wel?
Inmiddels wel.
Oh.
En dat is heel fijn. Dus de huisartsen hadden een verouderd protocol. En dat protocol is in 2022 voor de huisartsen geüpdate. Eigenlijk meer naar de standaarden en niet alleen bij de Nederlandse gynaecologen. Want de Nederlandse gynaecologen kijken ook weer naar de standaarden internationaal. Dus die standaard is aangepast. En dat betekent dus ook dat dit soort klachten er wel in genoemd worden.
Ja, want dat is natuurlijk zo dramatisch dat zoveel vrouwen nog eigenlijk naar huis gestuurd worden met, oh, het zijn overgangsklachten. Je moet er maar mee leren leven.
Nou, dan ben ik eigenlijk al blij als het wordt herkend, het zijn overgangsklachten. Want wat het hele grote probleem is één stap daarvoor, dat omdat het zo'n scala en zo'n brei is aan klachten en symptomen, dat vrouwen het vaak helemaal niet zelf herkennen als fout, als de overgang kunnen zijn. En dat dus veel eerder de diagnose wordt gesteld, u bent overbelast of het is gewoon een beetje te veel, je moet wat rustiger aan.
Burn-out.
Of inderdaad een depressie, gaat u maar eens praten met een psycholoog. En dat is heel goed om met een psycholoog te gaan praten, maar als er iets anders aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld een slaaptekort, dan kan je wel gaan praten met een psycholoog, maar moet eigenlijk eerst het slaaptekort aangepakt worden.
Ja.
En dan is het heel belangrijk, en wat ik tegen vrouwen heel vaak zeg is, kijk nou eens naar jezelf nu, in deze fase, zo rond de 45 jaar, waar sta je nu? En dat je dan kijkt naar, als ik nu naar mijn leven kijk, is dat dan nu zoveel complexer dan toen ik 35 was? En kon ik het toen wel aan met bijvoorbeeld een jong gezin en een baan? Had je ook slaaptekort? Ging het toen wel? En waarom lukt het dan nu niet?
Ja.
En dat vind ik altijd een hele belangrijke maat. Dat vrouwen denken, ja, ik kan het leven nu niet meer aan. Nou, volgens mij heb je voor hetere vuren gestaan.
Ja, precies.
Wat maakt nu dat het nu niet meer lukt?
Ja.
En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus schrijf voor jezelf nou eens op, waar heb je last van? En wat een hulpmiddel kan zijn, is de Green Climacteric Scale. De Green Climacteric Scale is een internationaal gevalideerde vragenlijst.
Oh.
Maar er staan allemaal vragen op en klachten en symptomen waar vrouwen last van kunnen hebben.
Dus
de Green Climacteric Scale. Climacteric is climacterium, dat is een duur woord voor de overgang. En die Green Climacteric Scale, als je die invult en je gaat daarmee naar een overgangsconsulent of een huisarts, dan heb je een heel mooi overzicht van de klachten die je hebt. En daar kan je dus mee naar de huisarts gaan.
De Green Climacteric Scale, dat is dus die vragenlijst. En als je die dan invult, dan weet je dat je in de overgang zit. Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, die vragenlijst is een hulpmiddel. Een hulpmiddel voor jezelf om heel goed te weten welke klachten heb ik nou. Het geeft een mooi overzicht. Je kan ermee naar een overgangsconsulent of een huisarts gaan, waardoor ook beter de diagnose kan worden gesteld. En de minder kans is dat het wordt gegooid op bijvoorbeeld een vrouw die heeft een depressie. Heb je een depressie? Prima, dan krijg je een adequate behandeling. Maar is het de overgang, dan wil je natuurlijk een behandeling voor de overgang.
Juist, want wat dan bijvoorbeeld een mogelijkheid is hormoonsuppletie. Hè? En daar zijn ontzettend veel spookverhalen over rondgegaan. En vrouwen zijn daar heel angstig over om dat te gaan nemen. Terwijl die antidepressiva eigenlijk veel heftigere medicatie is. Hè?
Nou kijk, als er een sprake is van een depressie, zijn we heel blij dat antidepressiva bestaat. En antidepressiva is ook een manier bij vrouwen bijvoorbeeld die borstkanker hebben gehad of geen hormonen mogen hebben. Dan is antidepressiva in een lage dosering een behandeling voor bijvoorbeeld opvliegers en nachtzweten en stemmingstoornissen.
Ja, en die somberheid.
En die somberheid, precies. Ja. Dus het is, hij staat ook officieel in alle richtlijnen, ook internationaal, om antidepressiva en lage doseringen te gebruiken. Maar we weten ook met elkaar uit wetenschappelijk onderzoek dat hormonale therapie de meest effectieve behandeling is. En uiteraard start alles met een goede leefstijl. Dus als je een goede leefstijl hebt en desalniettemin heb je heel veel klachten van de overgang, dan zijn we heel erg blij dat er hormonale therapie is. En die is super effectief, want je hebt natuurlijk klachten van de overgang omdat je hormonen tekort komt. Als je dan een heel klein beetje toevoegt, en ik heb het echt over een heel klein beetje, want als je dat vergelijkt, ik leg vrouwen dat wel eens uit, die vinden hormonale therapie heel eng, slikken 30 jaar de anticonceptiepil zonder ergens over na te denken. En dan ga je naar een 20ste of soms zelfs een 30ste van de dosering van een anticonceptiepil. Met andere woorden, een hele strip pillen voor de overgang is gelijk aan 1 pilletje van de pil van de anticonceptiepil.
Jeetje.
Dus daar hebben we het over. Dus je hebt een heel klein beetje nodig.
Echt maar een spatje.
Een spatje. Het is bijna homeopathie. Nou ja, dat is niet waar. Maar het zijn ook zeker geen snoepjes. Maar je hebt een snufje nodig van hormonen om die klachten niet meer te hebben.
Mm.
En dat geeft je dan een veel zachtere landing. Dus die overgang is een fase waarin die hormonen compleet uit balans zijn.
Ja.
En je kan dat die balans veel meer stabiliseren door hormonale therapie te gebruiken, waardoor de verschillen in je hormoonspiegels veel kleiner worden en je dus weer normaal slaapt, geen opvliegers hebt, geen nachtzweet hebt en jezelf weer een beetje herkent.
Ja. Ja, heel belangrijk. Nou ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik heb zelf een heel ingewikkeld pad afgelegd, omdat ik er gewoon helemaal geen idee had. En tot mijn 49ste nog gewoon de pil slikte. Had helemaal niet gehoeven, mijn man was al geholpen, dus het hoefde niet voor de anticonceptie. Maar op advies van een gynaecoloog, omdat ik op een gegeven moment, nou ja, er ging wat raars gebeurde er met die menstruatie. Die zei van, nou, slik de pil maar door tot je 49ste of tot je 50ste. En dan zien we daarna wel weer verder. En ik dacht, oké, nou, dat zal dan wel zo zijn. Achteraf had ik natuurlijk veel liever eerder al overgestapt op die hormoonsuppletie in veel lagere dosering. En dan vooral ook bio-identieke hormonen. Schrijf dat ook op, mensen thuis. Want er is een verschil tussen synthetische en bio-identieke hormonen. Hè? Kun je dat eens uitleggen, Manon?
Ja. Nou kijk, in principe als anticonceptie even nog terugkomt op jouw eigen ervaring. Kijk, op het moment dat je anticonceptie nodig hebt, dan is de pil gebruiken tot 52 jaar prima. Er is helemaal niks mis mee. Maar als je geen anticonceptie nodig hebt, dan is het helemaal waar wat je zegt. Waarom zou je hoger in de dosering van de hormonen gaan zitten als je een veel lagere dosering de klachten kan voorkomen van de overgang en de anticonceptie op een andere manier geregeld? Nou, dan heb je hormonale therapie en binnen de hormonale therapie zijn er inderdaad twee soorten, bio-identiek en synthetisch. Bio-identieke hormonen, dat wil zeggen dat de samenstelling en eigenlijk de moleculaire bouw van de stoffen in het hormoonpreparaat exact dezelfde moleculaire opbouw hebben als je eigen lichaam maakt. Dat is bio-identiek. Komt niet van de moestuin, komt gewoon uit de fabriek.
Geen kruidenpotje.
Het is geen kruidenpotje.
Nee, maar krijg je ook alleen op recept?
Krijg je alleen op recept. Overigens is alle hormonale therapie alleen op recept. Ga niet zelf in het buitenland bestellen, want wij zien daar echt grootst mogelijke problemen van. En dat wil je niet. Dus bio-identieke hormonen hebben dezelfde molecuulstructuur als je eigen lijf maakt. Synthetisch lijkt erop. Dus als het in je lijf komt, dan denkt je lijf, oh, dat ken ik, dat stofje. Want het gedraagt zich exact hetzelfde. We hebben in Nederland, de medicatie die in Nederland op de markt is, is ook daar waar het synthetisch betreft, nog steeds voor 95% bio-identiek. Dus het lijkt voor 95% op je eigen hormoonmoleculaire structuur, maar voor 5% niet. En dat betekent dat bij sommige vrouwen werkt dat wel beter. Dus bio-identiek is hartstikke goed, maar synthetisch is ook veilig en goed. Maar je moet vooral kijken van welke klachten en welke vrouw heb ik tegenover me. En we hebben soms vrouwen die starten met bio-identiek en overstappen op synthetisch en vice versa.
Want leg mij dan eens uit van wat is dan überhaupt nog, waarom zou je überhaupt nog voor een synthetische hormoonpreparaat gaan als het bio-identiek is?
Dat is een hele mooie vraag, want dat snap ik heel goed dat je die vraag stelt. Wat je wel ziet is dat bij sommige vrouwen de bio-identieke hormonen, en met name het bio-identieke progesteron, zwakker is dan wanneer het een klein stukje synthetisch is. En dan zeg je zwakker.
Minder zwakker, effect.
Nou, zwakker met name op het baarmoederslijmvlies. Vrouwen die geen baarmoeder hebben, hoeven niet per definitie oestrogeen en progesteron te krijgen. Vaak is het zo dat ze al voldoende hebben aan de toediening van alleen oestrogeen. Maar als je vrouwen alleen oestrogeen geeft en die hebben ook nog een baarmoeder, dan gaat het baarmoederslijmvlies groeien onder invloed van het oestrogeen. Net als in een normale cyclus. En op een gegeven moment is de opbouw van de baarmoederslijmvlies zo dik, dan ga je vloeien. Dus als je vrouwen met een baarmoeder die je hormonen wil geven, alleen oestrogenen geeft, dan gaat het baarmoederslijmvlies ongebreideld groeien. En dat is niet goed.
Nee.
Dus daarom geef je er progesteron altijd bij. Als het progesteron bio-identiek is, dan zie je dat het progesteron niet altijd goed of minder goed in staat is om dat baarmoederslijmvlies stabiel te houden.
En dan gaan vrouwen toch vloeien.
En dan gaan ze toch vloeien. En, en dan worden ze onzeker van. En de dokter wordt er ook een beetje nerveus van, want iemand die ineens gaat vloeien, daar moeten we onderzoek naar doen. Dus dan moet er worden gekeken naar, is het uitstrijkje goed? Heeft ze geen chlamydia-infectie? Nou, dat geeft natuurlijk ook een, oh mijn god, heb ik nou een chlamydia-infectie? Dat is een SOA. Er moet soms gekeken worden in de baarmoeder. Er moet een echo worden gemaakt. Dus het geeft onrust. Als dat elke keer opnieuw optreedt, dan kan dat een reden zijn om te zeggen, we stappen van bio-identiek over op synthetisch, omdat vrouwen dan minder kans hebben op die doorbraakbloedingen.
Oké. Maar kan je dan niet gewoon wat extra van die progesteron nemen?
Zeker, dat is ook
van
altijd de eerste stap. Ja, dat is ook altijd de eerste stap. Dat je eerst een beetje ophoogt van de bio-identieke hormonen. En dat je dan kijkt, werkt dat, maar werkt dat niet? Dan schakel je over.
Want ik was door de huisarts in eerste instantie op femoston gezet.
Mm-hmm.
Wat, nou, ik begreep maar deels bio-identiek is. En daar ging ik op zich prima op. Maar toen ik hoorde van het is niet helemaal bio-identiek, had ik zelf zoiets van, nou, ik wil graag helemaal bio-identiek. En er was geen pilletje in Nederland op de markt waarbij de progesteron en de oestrogenen in beide samengevoegd waren. Dus dan moest ik dat apart gaan nemen. Wat op zich niet zo erg is, want je wil begreep ik in ieder geval, die oestrogeen toch ook liever via de huid innemen, omdat je dan niet een verhoogde kans hebt op trombose. En die oestrogenen, nam ik dan voor het slapen, of die progesteron nam ik dan voor het slapen gaan. En dat noemen ze ook wel de happy hormonen. En dat je daar ook lekkerder van slaapt.
Ja, je noemt eigenlijk best wel een aantal aspecten in één keer. Ik denk dat voor de luisteraar hartstikke fijn is om te weten van nou ja, we hebben inderdaad, daar hebben we het niet echt over gehad, maar we hebben 3 soorten hormonen als vrouw. Heel veel hormonen, maar als je het hebt over de hormonen die van invloed zijn op onze...
De geslachtshormonen.
Precies,
zeg maar,
de geslachtshormonen. Dat is oestrogeen en progesteron. En we hebben een beetje testosteron. Die oestrogeen en progesteron, die zijn met name heel erg belangrijk voor heel veel van onze voortplantingssystemen. En die geven ook eigenlijk de meeste klachten van de overgang. Het toedienen dus, wanneer je een baarmoeder hebt, doe je met oestrogeen en progesteron. En dat kan dus op heel veel verschillende manieren. De voorkeur gaat uit om de oestrogenen die potentieel een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, zoals bijvoorbeeld een trombosebeen of een longembolie, dat risico valt weg als je de oestrogenen toedient via de huid.
Ja.
Die toediening via de huid kan met een pleister, een spray of een gel.
Ja.
De toediening van het progesteron, die kan nog niet via de huid. Ja, dat kan je online kopen, maar dat moet je niet doen. Dat is van dokter Lee, dat is heel veel vrouwen. Of dokter Lee heet dat dan, heel veel vrouwen bestellen dat. Dat zou ik niet doen, want je hebt geen idee wat de samenstelling
en
is.
En hoeveel je binnenkrijgt.
Nee. Dus het progesteronbioidentiek, dat gaat inderdaad via een pilletje. Sinds kort is er de Bijuva op de markt. Bijuva is een pil. Dus in tegenstelling wat je net zei, bioidentiek bestaat niet in pilvorm. Sinds deze maand, sinds februari, is die wel op de markt. En de Bijuva is een bio-identiek oestrogeen en een bio-identiek progesteron. Maar die is er alleen maar voor vrouwen die niet meer menstrueren.
Dus postmenopausaal.
Exact, postmenopausaal. De femoston, die heb je in 4 doseringen. 2-10, 1-10. Dat is voor vrouwen die nog menstrueren. En dan zie je ook 2 kleuren op de strip.
Ja, ja, ja.
En dan is de eerste helft heb je alleen maar oestrogeen. En de tweede helft bevat elk pilletje oestrogeen en progesteron. Femoston is er ook voor vrouwen die niet meer menstrueren, dus postmenopausaal zijn. En daarvan heb je ook 2 doseringen. 1,5 en een half, 2,5.
En dat is dan een beetje uitproberen wat voor jou het beste werkt? Of hoe,
Nou, we zeggen in Nederland hebben we het adagium as low as possible, as much as necessary. Dus je geeft die dosering die voldoende effectief is om de klachten te behandelen. Waarbij je altijd een onderscheid maakt tussen 1, is iemand nog aan het menstrueren? Of is iemand niet meer aan het menstrueren? Is ze postmenopausaal? Dat is het ene onderscheid wat je maakt. En het tweede onderscheid wat de dokter maakt is, heeft mevrouw wel of niet nog een baarmoeder? Nou, die twee bij elkaar maken dat voor elke vrouw er altijd hormoontherapie op maat moet worden gemaakt. En zoals ik zei, van het liefst doe je dat via de huid, die oestrogenen. Maar dat is helemaal niet altijd nodig. En voor sommige vrouwen is het heel onhandig om het via de huid te doen. Misschien hebben ze wel een pleisterallergie of reageren ze met hun huid op die huidtoediening. En als zij voor de rest geen risicofactoren hebben voor hart- en vaatziekten, dan is het pilletje hartstikke veilig.
Ja, ja. Ja, want we hadden natuurlijk net vastgesteld dat die oestrogenen, ja, dat je die beter niet oraal kon nemen, want dan had je een verhoogde kans op trombose.
Maar dat risico is bijna verwaarloosbaar. Als je dat afzet tegen bijvoorbeeld het risico van een vlucht naar Thailand, dan is het risico in een vlucht naar Thailand hoger dan wanneer je een pilletje slikt.
Ja, dit soort vergelijkingen ben ik altijd dol op. Want ook die angst voor borstkanker. Ik geloof dat 2 glazen wijn per dag je kans op borstkanker verdubbelen. Hè? En zo'n hormoonsuppletie. Nou ja, wat doet dat dan met die borstkanker? Dat is natuurlijk altijd het verhaal geweest dat je er borstkanker van zou krijgen.
Nou, dat is ook niet een gek verhaal, want het verhaal is niet helemaal verzonnen. Wat je ziet is dat in die eind jaren 90, 2000 is er een hele grote studie gedaan. De WAI-studie. En daarbij werden vrouwen behandeld boven de 60 jaar. Dus oudere dames, niet oud, maar oudere dames. Die dus later zijn gestart met hormonale therapie. En daar werd hormoontherapie gebruikt die we in Nederland niet voorschrijven. Met name een progesteroncomponent, een progestageencomponent eigenlijk, synthetisch. Die inderdaad een verhoogd risico gaf op borstkanker. Maar dan hebben we 2 hele belangrijke factoren. 1, de dames boven de 60 en hoe ouder je wordt, even plat gezegd. Ja, elke Nederlander, 1 op de 2 Nederlanders, krijgt kanker als je maar oud genoeg wordt.
Ja.
Dus dat is het feit dat we ouder worden maakt ons risico al groter. Dat is 1 factor. Het tweede is dat het type hormoon, het progestageen daarin, dat is het progestageen wat we nu niet meer gebruiken. Als je nu kijkt naar het basisrisico van vrouwen om borstkanker te krijgen, pak 1000 vrouwen, 80 van deze vrouwen krijgen borstkanker. 80, dat is heel erg veel. Ja. Dus ons basisrisico zonder hormonale therapie is heel hoog. Als we maar oud genoeg worden, is de kans dat we überhaupt dat we kanker krijgen dus groot. Als we nu hormoontherapie gebruiken en we doen dat langer dan 5 jaar, dan komen er op die 80 4 extra gevallen van borstkanker erbij. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, ja, die 4 wil je niet zijn, maar je wil die 80 ook niet zijn. Nee. Maar dat is een relatief, is dat helemaal niet veel.
Nee.
Als je dat inderdaad vergelijkt met roken, als je dat vergelijkt met 2 glazen alcohol per dag, dus 14 eenheden per week. En of je dat nou in 1 avond opdrinkt of je doet het verspreid over de hele week, maakt geen bal uit. Het gaat erom dat alcohol echt een verhoogd risico geeft op borstkanker, vele malen hoger dan wanneer je 5 jaar lang hormoontherapie gebruikt.
Oké, maar er zijn natuurlijk mensen die dan zeggen, of vrouwen die denken, nou, dat wijntje wil ik niet laten staan. Laat ik dat risico dan nog maar weer verder opschroeven met hormoonpreparaten.
Ja, dat is natuurlijk altijd een keuze, hè?
En ik zeg zo'n wegstreeplijstje.
Ja, wegstreeplijstje. Kijk, ik denk dat altijd. Ik ben niet van de dieetpolitie en van de alcohol en roken en stop. Kijk, ik ben natuurlijk een dokter. En een dokter zal altijd zeggen, we hebben in onze status, in ons medisch dossier, hebben wij een kopje dat heet intoxicaties. Dat is eigenlijk vergif. Mm-hmm. Nou, wat zijn de 3 vergiffen die we ons toe kunnen dienen? Ja, dat is drugs, dat is alcohol en dat is roken.
Ja.
Dat zijn allemaal genotsmiddelen. Je lijf heeft moeite om dat te verwerken. Die moet dat afbreken, die moet dat verwerken. En dat weet iedereen. Het is alleen een keuze. En ik denk dat het daarover gaat, van welke keuze maak je. En dat wil helemaal niet zeggen dat je 0 glazen alcohol mag drinken. Dat doe ik ook niet. Alleen, het is de keuze. Wanneer drink je dat? En wat drink je dan? En wanneer? Bij welke gelegenheid? En hoe vaak?
Ja. Nee, en roken is natuurlijk ook helemaal verschrikkelijk. Ik heb het ook gedaan, hoor. Ik ben heel blij dat ik daar vanaf ben. Maar
ingewikkeld, hè, dat stoppen.
Oh, ik was toen zwanger. Toen ik wist dat ik zwanger was, ben ik gestopt met roken. En dat was voor mij toen heel makkelijk, want ik vond het ook ineens vies. Maar het volhouden was wel lastiger na de bevallingen. Maar ik heb een man die nooit gerookt heeft. En dat heeft mij ook heel erg geholpen. Ja. Maar ik zou zeggen, begin er nooit aan. Het verbaast me ook iedere keer nog dat er nu nog steeds tegenwoordig zoveel jonge mensen beginnen met roken.
Ja,
met alles wat we nu weten. Hè?
Ja, de peer group. Maar dan kijk maar naar het alcoholgebruik bij jongeren. Ik bedoel, dan ben ik ook de sluikstijl van achterover.
Maar ja, op die leeftijd denk je dat je het eeuwig leven hebt. Hè? Dan denk je er niet zo over na. Dan word je niet zo geconfronteerd met je sterfelijkheid. Nog even over dat risico op borstkanker. Wat dan een tikje... een heel klein tikje verhoogd zou zijn.
Na langer dan 5 jaar gebruik. Hè?
Na langer dan 5 jaar
dus
gebruik.
Dus de eerste 5 jaar. En als je dan kijkt, want dat vind ik wel een belangrijk item. Kijk, we zeiden net aan het begin dat die overgang die duurt 7,5 jaar gemiddeld. Maar vrouwen zijn, 65% van de vrouwen heeft na 5 jaar geen opvliegers of nachtzweten meer. Dus als je hormonale therapie gebruikt gedurende 5 jaar en je bent daarna gestopt en je hebt het langzaamaan afgebouwd, dan vind ik wel een belangrijk punt dat je niet van de een op de andere dag patsboom stopt. Dat is hetzelfde als de pil. Die mag je gebruiken tot 52 jaar. Tot 52 jaar heb je anticonceptie nodig. Na 52 jaar is de kans dat je zwanger wordt, zelfs als je elke maand ongesteld wordt, niet heel. Dus dat hoeft niet meer. Ja, als je dan daarnaar kijkt, dit is dan mooi, hè? Dan ben ik dus ook gewoon 50 en ben ik dus de draad van mijn verhaal kwijt.
Ja, dat ken ik. Ja.
Ken je dat? Dan weet je, denk je, waar wilde ik nou naartoe?
Oh, dat ken ik zo. Nee, maar je zei van oké, dat je dus dan niet meer zwanger kan raken. Nou, weet ik het ook niet meer.
Kijk, je 2 vrouwen
nou,
overgang.
Dan zitten we lekker met z'n tweetjes. Ja, brain fog, tot en met. Het ging over die kans, het risico op borstkanker. Want wat ik nog wilde zeggen namelijk is, want jij zei dat is alleen maar... Als je het langer dan 5 jaar gebruikt.
Ik weet hem weer. Dus als je ervan uitgaat dat die op een gegeven moment is het dus gewoon klaar. En als je die opvliegers hebt en je gebruikt het 5 jaar hormonale therapie. Dan ben je, als je dan langzaamaan afbouwt. Dan heb je, terwijl je een heel aangenaam leven hebt gehad, ben je wel door die overgang heen. Ja. Dus als 75% van de vrouwen na 5 jaar geen opvliegers meer heeft. En je kan daarna stoppen. Dan ben je dus op een hele fijne manier de overgang doorgekomen zonder een verhoogd risico op borstkanker.
Maar hoe weet je dat dan? Want je slikt, je gebruikt die hormonen, daardoor heb je die opvliegers niet. Hoe weet je dan van dat je ze niet meer zou hebben als je nu zou stoppen?
Nou, wat je natuurlijk doet, ik noemde net al bij de hormonale therapie, dat je verschillende doseringen hebt. En je gaat op een gegeven moment langzaam afbouwen. Dus je start met hormonale therapie met een bepaalde dosering die voldoende is. En op een gegeven moment na 1 of 2 jaar kijk je eens van, goh, zou ik nou, als ik nou een klein beetje minder doe, gaat het dan nog steeds goed? En zo bouw je dan langzaamaan af. Als je bijvoorbeeld een hele pleister hebt, dan knip je de pleister doormidden. Dan knip je de pleister met 1/4. Als je 2 pompjes gel gebruikt, ga je naar 1 pompje gel. Heb je een spray, je hebt 3 spreetjes, ga je naar 2 spray of naar 1 spray. En dan ga je dus op die manier langzaamaan afbouwen. Wat wel heel belangrijk is, en die fout wordt wel eens gemaakt, is dat vrouwen dus oestrogeen en progesteron gebruiken. En dan op een gegeven moment denk je, ja, ik stop dan maar met je progesteron. Nou, dat moet je dus niet doen. Als je een baarmoeder hebt, dan krijg je dat gevaar van dat baarmoederslijmvlies wat maar ongebreideld gaat groeien. Dus ja, de bottom line blijft dat hormonale therapie is hartstikke veilig. As low as possible, as much as necessary. En als je de eerste 5 jaar gebruikt, heb je geen verhoogd risico. Dus ja, ik zou bijna zeggen, gun het jezelf.
Want er is nog een andere kant aan. Want dan hebben we het over borstkanker. Maar doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen na Alzheimer is volgens mij nu ook een hele grote doodsoorzaak. Las ik laatst weer. Maar dat is dan echt als je heel oud bent. Maar voor jongere vrouwen is het in ieder geval hart- en vaatziekte.
Ja, we zijn allemaal hartstikke bang voor borstkanker. Maar als je kijkt tussen de 50 en de 60 jaar, gaan vrouwen dood aan hart- en vaatziekten.
Juist. En nou blijkt dus uit onderzoek, toch als correct me if I'm wrong, dat die hormoonsuppletie jou daartegen beschermt.
Nou, wat dat is nog niet keihard bewezen. Wat bewezen is, stap 1 is natuurlijk, en ik noemde net al even tussen neuslippen door de leefstijl. Heel veel vrouwen hebben overgewicht. Heel veel vrouwen doen niet aan krachtsport. Heel veel vrouwen hebben een slecht voedingspatroon. Dus als we het hebben over hart- en vaatziekten, dan hebben we natuurlijk risicofactoren van overgewicht, roken, alcohol. Heb je een verhoogd risico in de familie, dus komt het in de familielijn voor. Had je tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk? Altijd een reden om vanaf je 5e je bloeddruk te laten controleren en op tijd voor behandeling te gaan. Ja, en diabetes, polycysteuze eierstokken en migraine. Dat zijn allemaal risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Ja.
Als je één van deze risicofactoren hebt, heb je een enorme motivatie eigenlijk, zou je moeten hebben, om in ieder geval ervoor te zorgen dat je een gezonde leefstijl hebt. Dat maakt dat je je risico op hart- en vaatziekten reduceert. Soms is het zo, en dat is wat natuurlijk gemeen is, als vrouwen rondom die 50 zijn, rondom die 45 zijn, en ze hebben die risicofactoren, en ze sporten niet, en ze hebben een ongezonde leefstijl, en ondertussen gaan ze dan last krijgen van de overgang, dan zitten ze als door een vrachtwagen overreden voor me aan mijn bureau. En dan gaat het helemaal niet meer. En als ik dan ga zeggen, nou mevrouw, het zou heel goed zijn als u 2 keer in de week naar pilatesles zou gaan. Het zou heel goed voor u zijn als u 3 keer per dag vers en onbewerkt gaat eten, met 2 ons groente tenminste. En, en die mevrouw die kijkt me aan, die kan mij ongeveer
wel wurgen.
Ja. Nou, dat is natuurlijk, dat zijn de vrouwen waarvan je denkt, ja, ga nou eerst met de hormonale therapie beginnen.
Voel je een beetje beter. En dan heb je misschien ook weer de puff om dat leven beter te pakken.
En dan
Want dat sombere en dat totale leeglopen, futloze, energieloze, vond ik het zwaarste.
Maar dat is ook het zwaarste. En je raakt jezelf daarin volledig kwijt. En je komt, je wil wel en je weet het wel, maar je komt tot niks. Het is net een moeras, het is net drijfzand. En daar zakt je langzaam
in. Het is echt dat depressieve gevoel van, jezus, ik kan niet, dat opstarten, dat lukt maar niet. Ik schiet mij maar lek. Ik laat maar zitten.
Ja. En dat maakt dus dat je dan kijkt naar vrouwen. Dan moet je ze dus gaan helpen. En dat kan dus heel erg goed. En dan ga je daarna met de leefstijl aan de gang. En daarmee reduceer je dus ook het risico op hart- en vaatziekten. Maar wat ik wel hoop.
Want er zijn natuurlijk, sorry dat ik je onderbreek, maar er zijn natuurlijk ook mensen. Ook vrouwen zoals ik, die wel degelijk sporten, gezond proberen te eten, maar even goed hartstikke veel last hebben van die overgang. En ik had echt, ik had van die paniekaanvalletjes 's nachts. Dat ik dacht, jemig, wat is dit? Dat, zodra ik met die pil stopte, begon dat. En dat hele sombere, dat er zo'n donkere wolk boven je hoofd hangt. En ik dacht, waar komt dit vandaan? Ik ken mezelf zo niet. Daar kan je wel tegenaan blijven. Het was niet tegenaan te sporten, zou ik maar zeggen.
Nee, maar dat klopt ook inderdaad. Dat is echt ik denk dat de meest voorkomende opmerking die in de spreekkamer wordt gemaakt is, ik herken mezelf niet meer.
Ja.
Dit is niet wie ik ben.
Ja.
En vrouwen verliezen zichzelf daar dan natuurlijk in. En dan stap je eenmaal in die vicieuze cirkel. En het maakt eigenlijk niet uit waar je in die vicieuze cirkel instapt. Of dat nou begint met slaapproblemen, paniekaanvallen. Of nou, ergens ga je minder goed functioneren. Dat veroorzaakt weer stress. Door stress ga je nog minder goed slapen. Krijg je nog meer opvliegers.
Ja,
en dan zit je in een neerwaartse spiraal. En kom daar dan maar uit.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk dat is de vieze, vicieuze cirkel waar je in zit.
Maar we hadden het over de voordelen van hormoonsuppletie. En in hoeverre dat dan jou beschermt tegen hart- en vaatziekten.
Ja, en wat je dus ziet is, de kern van het verhaal is dat allereerst goede leefstijl leidt tot echt een significante verlaging in je hart- en vaatziekterisico. En het tweede wat natuurlijk belangrijk is dat op het moment dat je met hormonale suppletie aan de gang gaat, dat je dan weer beter gaat slapen, minder stress ervaart en daardoor ook weer een lager risico hebt. Dus eigenlijk secundair een lager risico hebt in hart- en vaatziekten. Het moet zich nog gaan bewijzen dat we preventief alle vrouwen aan hormonale suppletie slingeren om hart- en vaatziekten te voorkomen. Daarvoor is het echt nog te vroeg.
Maar er zijn wel veel stemmen, ook met name in het buitenland, die dat nu al roepen. Hè? En ook botontkalking.
Nou, dat is zeker. Kijk, als je eenmaal botontkalking hebt, is hormonale therapie niet de behandeling, maar het voorkomt osteoporose. En dat is een botontkalking. Dus het belangrijkste voor het voorkomen van botontkalking, en dan gaan we natuurlijk weer, is bewegen. Dus het lopen, gewoon wandelen. Vitamine D, dus elk mens boven de 50 moet in Nederland in de wintermaanden tenminste 20 microgram vitamine D slikken. En calcium. Dus je moet voldoende calciumproducten binnenkrijgen.
Maar calcium slikken, moet je daar niet ook nog iets anders bij slikken, zodat calcium überhaupt opgenomen wordt? En niet, wat hoorde ik dan ook wel weer, is dat je je aderen dan juist verkalkt of zo, als je dat niet op de juiste manier tot je neemt?
Nou, calcium krijg je in principe gewoon via je voeding binnen. Dus op het moment dat je gewoon voldoende verse groenten eet en je eet melkproducten, dat is natuurlijk wel een belangrijk, want heel veel mensen zijn lactose intolerant. Maar als je melkproducten gebruikt, je eet voldoende groenten, maar ook bijvoorbeeld amandelen, vijgen, daar zit sojabonen, zitten heel veel calcium in. Als je dat gebruikt, dan zie je dat vrouwen in principe voldoende calcium binnenkrijgen. Vitamine D komt echt uit zonlicht, dat moet je toevoegen. Ja. Dus die drie componenten, wandelen, vitamine D uit een pilletje en calcium uit je voeding, tenzij dat niet lukt met vier eenheden. En wat dan enorm kan helpen is het invullen van de eetwijzer van het voedingscentrum.
De eetwijzer
van het voedingscentrum geeft voor jezelf een helemaal overzicht van, krijg ik nou voldoende eiwitten, vetten, calcium, voedingsstoffen binnen om niet apart tabletjes te hoeven slikken. Want in principe als je gewoon gezond eet, heb je geen supplementen wat dat betreft nodig. En dan zie je dus dat osteoporose met deze drie ingrediënten al wordt voorkomen. En oestrogenen helpen bij het opbouwen van bot. Ja. Dus op het moment dat je dan hormonale therapie slikt, dan zie je dat dat een bijdrage levert aan de preventie van botontkalking. Maar dan moeten de andere drie ingrediënten, bewegen, vitamine D en calcium, wel aanwezig zijn.
Ja, dus het is eigenlijk en.
Het is allemaal en, ja.
Daar komt het eigenlijk op neer. Zo heb ik het zelf ook ervaren, hoor, want die hormoonsuppletie heeft mij heel erg geholpen. Ik gebruik het nog steeds. Maar het is niet alles. Het lost niet alles op. Het haalt scherpe randjes eraf. Maar daarnaast, ja, je merkt gewoon, en je wordt natuurlijk ook ouder. Alcohol valt gewoon minder lekker. Je hebt veel meer last van katers of al dat soort dingen. Je energielevel is toch net een beetje anders. Dus als je niet je leefstijl aanpast. En het is heel oneerlijk, hè, want je wordt ouder en je denkt, nou, ik eet toch nog hetzelfde als vroeger. En waarom kom ik nu aan? Ja, je kan minder eten, of je hebt eigenlijk minder voeding nodig. Daar komt het toch een beetje op neer.
Een van de grootste frustraties van vrouwen, die dan inderdaad zeggen, maar dat geldt ook voor mannen, hè? Mannen en vrouwen. Vanaf je 50ste jaar, vaak ben je dan al 20% van je spiermassa kwijt.
Ja.
20%. Dus als je dat vergelijkt met je 30ste. Dus als je niet aan iets van krachtsport doet, dan hoef je echt niet aan de gewichten te hangen in een sportschool. Ik ga ook niet naar de sportschool aan de gewichten hangen. Heb ik echt een pesthekel.
Oh, ik doe het wel. Ja, maar echt geheugenmeug.
Ja. Wat goed. Ja, ik doe thuis gewoon pilates. En je hebt dus geen apparaten nodig als je gewoon pilates thuis doet. Met een matje in de tuin of in de voorkamer. Met een goed YouTube-klasje. Is dat geen probleem. Dan heb je al echt, en dat hoeven ook geen uren te zijn. 2 keer 20 minuten is al, dan leg je al een hele goede basis. Ja. Dus die spiermassa die je mist, maakt dat je bazaal metabolisme omlaag gaat.
Ja.
En je bazaal metabolisme gaat omlaag. Dus dat betekent dat je minder verbrandt. Omdat vetcellen simpel gezegd minder verbrand dan in rust dan spiermassa.
Tweede, maar dat kan je natuurlijk opschroeven door meer te sporten.
En als wij nu bedenken met z'n tweeën, wij gaan op de cover van Women's Health en wij willen met een wasbord erop staan, dan gaan wij een jaar heel goed trainen en dan hebben wij gewoon dat wasbord. En dat kunnen we zelfs op ons 90ste bereiken. Spiermassa is supercool, want spiermassa kan je gewoon opbouwen tot de dood ons scheidt.
Ja.
Daar waar anderen, het windweefsel bijvoorbeeld, ja, dat zeggen we grappig, dat gaat hangen behalve je tandweefsel. Dat trekt op. Maar ja, weet je, dat valt. Het windweefsel, daar doe je niks aan. Maar spiermassa wel.
Ja.
En wat het nadeel van, waarom komen we dan aan? Dat basaal metabolisme gaat omlaag. En je insulineresistentie gaat omhoog. Dat betekent dus dat je snelle suikers gewoon allemaal opgeslagen worden in je vetten.
Ja.
Dus je moet inderdaad, wat jij zegt, je moet anders gaan eten en anders gaan bewegen. En dat heeft alles te maken met gewoon gezond oud worden. Dat heeft niks te maken met de overgang aan zich. Wat er wel bij vrouwen anders is dan bij mannen, is dat mannen een geleidelijke neergang hebben. Waar vrouwen rondom die overgang echt met horten en stoten gepaard gaat. En dat is
oneerlijk. Want dat is dan vooral het lastige, begrijp ik. Hè? Dat die fluctuaties. Want jij zegt, op het moment dat je die hormonen suppletie afbouwt, dan moet je dan geleidelijk aan doen. En dan kom je op dat lage level en dan ben je wel oké. Terwijl mensen ook zeggen, ja, maar als ik dan stop met die hormonen suppletie, ga ik alsnog in die overgang.
Ja, dat is een fabeltje. Want dat zou inhouden dat we met hormonale therapie anti-aging therapie te pakken hebben. Nou, dat zouden we met z'n allen wel willen.
Ja.
Want dan gaat niemand meer stoppen en hebben we het eeuwige leven. In je DNA ligt gewoon opgesloten wanneer jij de menopausale leeftijd gaat bereiken. En dan stabiliseert zich dat vanzelf uit.
Dus de problemen komen dus door die fluctuaties met name. Veel meer dan het feit dat je in een lager niveau terechtkomt?
Nou, je lijf gaat zich aan, als het goed is, past je lijf zich aan die lagere dosering. En doordat die fluctuaties eruit te halen en langzaamaan zeg maar te zorgen dat je een zachte landing krijgt in plaats van zo'n landing met horten en stoten met windkracht 8. Ja, dan dat is waar je naar streeft.
Dan heb je nog het stukje dementie.
Ja.
Dat er ook steeds meer onderzoeken op wijzen dat die hormoonsuppletie jou zou beschermen tegen dementie?
Nou, dit is een heel mooi item dat je dat ter sprake brengt. Want daar zijn we natuurlijk allemaal bang voor. Met name Alzheimer's disease, maar ook vasculaire dementie. Dementie is natuurlijk een overkoepelende naam voor een symptoom. Namelijk dat je vergeetachtig wordt. En de oorzaak van die dementie kunnen hele verschillende oorzaken zijn. Nou, wat je wel ziet is, dat daar hebben we het natuurlijk met elkaar over. Blijven je vaten gezonder door hormonale therapie te gebruiken? Er lijkt nu iets sprake te zijn van wat wij noemen de window of opportunity. En die window of opportunity zou betekenen dat vrouwen die tussen de 40 en de 50, tussen de 50 en de 60 jaar hormonale therapie hebben gebruikt, dat die vaten minder veroudering doormaken, dus toch een beetje anti-aging, dan vrouwen die het niet hebben. En dat betekent dus dat de vaten langer gezond blijven. En dus minder vaatafwijkingen laten zien, waardoor je dus minder kans zou hebben op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Dit staat echt in de kinderschoenen. En er wordt nu vanuit de cardiologie heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dat is heel cool. Ik ben heel benieuwd wat dat betekent. Mm-hmm. Maar dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld de vasculaire dementie bijvoorbeeld minder zou kunnen voorkomen. Mm-hmm. Het is nog niet onomstotelijk vastgesteld dat hormonale therapie en de kans op Alzheimer of een andere vorm van dementie voorkomt. Er is wel een associatie gevonden dat er een tendens is, zoals het dan heet in wetenschappelijk onderzoek, dat het lijkt dat er sprake van zou kunnen zijn. Maar het is nog te vroeg om keihard te stellen dat hormonale therapie Alzheimer of dementieel syndroom voorkomt.
Oké, maar je hoort ook steeds meer geluiden die zeggen van ja, eigenlijk zou je wel die hormonen door moeten slikken tot het einde der dagen. Want wordt er dan gezegd, dan ben ik weer van mijn eigen ding af.
Dat je hormonale therapie moet blijven doorslikken.
Ja, want wordt er dan gezegd, oorspronkelijk werden we niet ouder dan 50 of 60. En dus dan waren de eitjes op en dan ging een vrouw dood. En nu worden we ineens twee keer zo oud en moeten we nog een heel leven met dat gebrek aan die hormonen. Dus zouden we dat eigenlijk moeten aanvullen? Wat vind je daarvan?
Nee, ik vind het een ontzettende mooie gedachte. En ook niet onlogisch dat je denkt, oké, we worden geboren met pak een beetje een 500.000 eitjes in onze eierstokken. En in de loop van het leven geven die uit. Die eitjes zorgen ervoor dat we de oestrogeen en progesteron uiteindelijk maken. En op het moment dat de eitjes op zijn, vaak rondom je 50ste... dan komen we in de overgang, hebben we oestrogeen en progesteron tekort. En daardoor hebben we alle problemen. Als we dat nou gewoon aanvullen en die hormonale therapie tot in lengte van dagen blijven gebruiken, dan worden we dus ook gezonder oud. Nou, en dat stukje, dat weten we dus gewoon nog niet. Dus ik heb er wel oren naar. En dat maakt ook dat ik denk dat best wel veel gynaecologen hormonale therapie gebruiken. Omdat ze denken, volgens mij ga ik daar nu mee starten. Want het zou zomaar kunnen zijn dat ik dat mezelf een gunst geef door dat te doen. Maar keihard.
Officieel mag je het nog niet roepen?
Ik mag het nog niet officieel roepen.
Maar officieus zijn er wel aanwijzingen daar.
Maar er zijn wel aanwijzingen en ideeën. En dat noemde ik dat die window of opportunity. Van ja, misschien dat we toch wel gezonder oud worden als we een hormonale therapie op tijd starten op de juiste manier. Maar vooral zeker niet te hoog. Want dat is wel waar ik heel erg van schrik. Dat vrouwen in allerlei fora online elkaar allemaal adviezen geven. Die echt op niks zijn gestoeld en echt torenhoge oestrogeen en progesteronwaarden nastreven en elke keer zeggen, nee, maar doe maar meer, want het helpt niet. Daarbij volledig voorbijgaand aan het feit dat als je te hoog zit in hormonen, en we zien je meten hier soms in de kliniek concentraties, dat je denkt dat je hier nog eens voor me zit en niet al lang een herseninfarct hebt gekregen. Want dan krijg je vanzelf weer opvliegers.
Oh, dus het werkt weer averechts.
Ja, het werkt averechts.
Dus ik krijg eigenlijk weer dezelfde klachten. Dus weet hoe kan je nou te hoog inzitten? Want je zegt, je bent al zo gedaald in je hormonen. En het is maar een snufje, het is maar een spatje wat we toevoegen. Hoe kan het dan te veel zijn?
Nou, er zijn vrouwen die gewoon 15 plus spreetjes nemen, daar waar 3 maximale dosering is.
Maar
dus
hoe zit het dan?
Want
die pil, die was ook vele malen heftiger. En die heb ik nog geslikt op de 49ste.
Zeker, maar dat is dan wel dat het een afgemeten, dat is uitgebalanceerd uiteindelijk. En wat je dus ziet is op het moment dat vrouwen ver boven de waarde van de pil gaan zitten, die zoveel gebruiken, door op het moment krijg je wat wij noemen dan een seroconversie. Dus je gaat stapelen. Dat is wat er gebeurt. Je gaat hormonen stapelen. Ja, dus als vrouwen eindeloos zeggen, nou neem nog maar een extra pilletje en zichzelf gaan doseren. Ja, die schieten ook andere vrouwen uiteindelijk. Eigenlijk schiet je dan de hele hormonale therapie in de voet. Want wat je aan het doen bent, is dat uiteindelijk dan blijkt, ja, het is echt heel gevaarlijk. Want zij heeft dat en dat gekregen. Ja. Maar dan hebben ze het niet goed gebruikt. Hormonale therapie is hartstikke veilig bij juist gebruik.
Juist.
En dat is waar het over gaat. Dus ga niet zelf lopen dokteren.
Exactly. Nou, over dokteren gesproken. Jij hebt een eigen vrouwenkliniek opgericht, Carillion, in Haarlem. En mijn vraag is eigenlijk, wanneer moet je nou naar een gynaecoloog gaan en wanneer ga je naar je huisarts? We hebben al vastgesteld dat helaas heel veel huisartsen die overgang een beetje zien als iets waar je maar even doorheen moet. En dat nog niet altijd even serieus genomen wordt, die klachten. Vrouwen vaak niet gehoord worden. Maar je hebt natuurlijk ook nog zoiets als een overgangsconsulent waar je naartoe kan. Wanneer ga je nou naar een overgangsconsulent en wanneer ga je nou naar een vrouwenkliniek?
Nou, ik denk dat allereerst, ik ben eigenlijk heel erg, laat het woord eigenlijk maar weg. Ik ben hartstikke tevreden over de Nederlandse gezondheidszorg aan zich. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met ons huidige stelsel. Waarbij de huisarts de eerste stap is die je neemt. Dus gaat het niet goed met je, kan natuurlijk altijd eerst naar de huisarts om met die Green Climacteric Scale onder de arm daar eens even te gaan bespreken.
Die download je dan van de link die ik hieronder in de show notes zet.
Precies. Ja. En dan ga je die invullen en ga je eens mee naar de huisarts. Huisartsen hebben een enorme slag gemaakt van daar waar het nog niet bespreekbaar was, om het daar nu bespreekbaar te maken. Natuurlijk is het zo dat bij elke professional waar je ook naartoe gaat, dat altijd hoopt dat je in ieder geval goed gehoord wordt. Maar dat is wel de taak van de huisarts die goed naar je luistert. Ik ben zelf huisarts geweest op Texel. Niet afgestudeerd huisarts, maar als basisarts heb ik op Texel gewerkt. En heb daar ontzettend veel geleerd. Een huisartsvak is een ongelooflijk moeilijk vak, maar een heel mooi vak. Maar iemand komt bij je met symptomen, dan mag je als dokter gaan bedenken wat iemand heeft. Nou, dan helpt het als je samen kan kijken wat zou hier aan de hand kunnen zijn. Dus de huisarts kan altijd eerst eens even kijken, wat is hier nu aan de hand? Is dit wel de overgang of is er iets anders aan de hand?
Precies, want dat is ook weer heel belangrijk. Want helaas is er nog zo weinig bekend over dat vrouwenlichaam. En worden soms ook symptomen heel makkelijk op die overgang gegooid.
Exact.
Terwijl iemand gewoon hart- en vaatproblemen heeft. Of
een schildklierprobleem.
Auto-immuunziekte of wat dan ook.
Precies, dus het is superbelangrijk. Daarom vind ik de huisarts als eerste stap een hele belangrijke. De overgang moet niet nu een soort van containerbegrip worden. Want ik heb klachten, ja, ik zit in de overgang.
Oh, je bent 45, dan zit je in de overgang.
Ja, dus dat is de andere kant. We kunnen alles de overgang noemen of we ontkennen het niet. Dus belangrijk dat eerst wordt vastgesteld, horen deze klachten bij de overgang. Dus er moet worden uitgesloten of er geen schildklierlijden is. Is er niet sprake van inderdaad hart- en vaatziekte, een hoge bloeddruk? Is er geen ijzertekort door heftige menstruatie, waardoor je deze klachten kan krijgen? Is het niet door een bijwerking van medicatie? Gebruikt u misschien toch een beetje te veel alcohol? Wat een heel groot, kan je opvliegers van? Ga je slecht van slapen? Stemmingswisselingen? Angst en paniek? Kan allemaal door te veel alcohol komen.
Veel koffie.
Dus het is heel goed om daar eerst naar te kijken. Dus eerst bij de huisarts langs. Dat is stap 1. Als alles is uitgesloten En je komt uit op dit zou wel eens de overgang kunnen zijn. Nou, wat is dan de next step? Nou, dan kan je gaan kijken van wat heb ik er nu zelf aan gedaan? En dan is een overgangsconsulente ontzettend fijn om met jou samen eens te kijken naar wat kan jij nu zelf doen aan die overgang. En dan hebben we dan komen we weer op die bekende leefstijl uit. Maar een overgangsconsulent kan heel goed met je meedenken over welke voedingsproducten zijn nu voor jou heel geschikt om in deze fase te eten. Hoe kan jij?
Wat vooral niet.
En wat vooral niet.
En hoe ga je bewegen? Hoe ga je dat inbouwen in je leefstijl als je dat nog niet al hebt gedaan?
En wat past dan bij jou? Die kan dan gewoon eens even lekker met jou. Eens even. Ik kan je vaak eens 3 keer dat het in bij de meeste zorgverzekeraars zit, dat 3 keer in je aanvullende verzekering. Wordt het dus in die zin ook vergoed als je dat in je pakket hebt zitten? Informeer daar natuurlijk altijd wel even naar, want niet elke zorgverzekeraar heeft dat.
En ga dan naar een overgangsconsulent van de VVOC, want dat zijn verpleegkundigen, fysiotherapeuten, in ieder geval iemand met een wat medische achtergrond.
De VVOC zijn verpleegkundige overgangsconsulenten, hebben een gedegen opleiding gehad en hebben een medische achtergrond. Dus ze kunnen echt goed met je meedenken. Sommigen kunnen zelfs met je meedenken over, nou, je hebt nu alles gedaan aan leefstijl en volgens mij heb je toch een ondersteuning nodig. Ik zeg dat wel eens een beetje. Je bent aan het fietsen op de afsluitdijk tegen weer en wind in op een boerenfiets en probeer maar vooruit te komen. En is elektrische fiets toch heel fijn en dan kan hormonale therapie net even dat setje geven.
Of omdat je het gewoon zelf wil.
Of omdat je
dat je gewoon zegt van nou jongens, ik ga dat hele traject inkorten. Ik wil nu ASAP aan de hormonen en ik ga daarnaast meer bewegen en anders eten. Maar dan kan zo'n overgangsconsulent dat helaas niet voorschrijven. Hè?
Nee,
maar je kan wel een adviesbrief sturen naar de huisarts. Mocht jouw huisarts zich daar nog niet zo in verdiept hebben, dan kan die aan de hand van die adviesbrief alsnog die hormonen voorschrijven.
Dat kan de huisarts, want inderdaad, hormonatherapie wordt altijd door een arts voorgeschreven. En het is wel belangrijk, kijk, een arts is een arts, maar wel met iemand met verstand van zaken. Dus ik vind het altijd heel prettig als een huisarts me belt en zegt, joh, Manon, ik heb hier een mevrouw, dat en dat is het verhaal. Ik wil hormonatherapie voorschrijven, maar ik weet niet zo goed wat ik moet voorschrijven.
Ja.
Nou, weet je, dan haalt hij in ieder geval zijn informatie ergens op. Dus het is belangrijk dat iemand voorschrijft die ofwel zelf de kennis heeft, en dat kan de huisarts zijn, of iemand die de kennis gaat halen.
Ja.
Maar in ieder geval iemand die weet waar hij het over heeft en ook kan kijken naar wat is jouw risicoprofiel.
Juist.
En je maakt altijd met de huisarts of met de voorschrijvend arts een risicoprofiel. Mocht jouw huisarts nou denken, nou, ik heb echt geen flauwe notie, ik weet het niet. Of je hebt een medisch dossier, wat niet zo handig, hè? Wat meer haken en ogen heeft dan recht toe, recht aan.
Bijvoorbeeld borstkanker in de familie of hart- en vaatziekte of weet ik veel, whatever, wat je een auto-immuunziekte hebt of iets anders waardoor je... Ja, waardoor het net even wat spannender is van wat werkt nou goed voor mij.
Exact.
Dan gaan ze naar jou.
Nou, dan kunnen ze bijvoorbeeld bij ons terecht.
Is dat ook verzekerde zorg?
Wij hebben verzekerde zorg, maar, en dan moet ik wel een maar erbij zeggen, wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. Daar balen wij van, want het is niet zo dat wij niet een contract willen. We hebben vragen om contracten, maar het is heel ingewikkeld om in Nederland contracten te krijgen daar waar je vlakbij ziekenhuizen zit. En dan wordt er dus inderdaad gezegd van ja, de huisarts kan verwijzen naar de polygynecologie in het ziekenhuis. Als je mazzel hebt, heeft het ziekenhuis, en zijn inmiddels, ja, komt dat nu natuurlijk als paddenstoelen uit de grond, zijn er in ziekenhuizen ook menopauze spreekuren waar je terecht kan bij een gynaecoloog.
Ja, want dat was toen ik begon aan dit traject nog niet zo. En dan kwam je gewoon bij een gynaecoloog die zich daar misschien ook wel helemaal niet in had verdiept. Want binnen de gynaecologie heb je natuurlijk ook weer allerlei richtingen waarin mensen gespecialiseerd zijn of niet. En dan wil je niet, ik ben daarin, moet ik heel eerlijk zeggen, verkeerd geadviseerd.
En dat is ook niet zo. Dat is niet goed dat je verkeerd bent geadviseerd. Maar als je bedenkt inderdaad dat in 2000, 2002 eigenlijk die hele hormonale therapie helemaal is verdwenen in Nederland door die studies met verhoogde risico's op hart- en vaatziekten en borstkanker, is er dus gewoon, lopen we gewoon 20 jaar achter in kennis. En wat je dus ziet is dat de gynaecologenopleiding, we hebben het net over de huisartsen qua kennis, maar binnen de gynaecologie was er ook heel weinig kennis. Is er een hele generatie of meerdere generaties gynaecologen opgeleid zonder kennis over de overgang. Ja. Dus we lopen achter in kennis, die wordt nu razendsnel ingehaald. En het is dus wel heel fijn dat als je inderdaad in het ziekenhuis terechtkomt, dus je hebt de huisarts gehad, je hebt de overgangsconsulenten gehad, dat je bij een in het ziekenhuis terechtkomt bij iemand, een overgangsspreekuur, die weet waar dit over
heeft. Die zat daarin verdiept heeft, want ik kreeg gewoon een bloedonderzoek. En dan was van, oh nee, je waarden zijn fantastisch en niks aan de hand. Maar ja, dat is natuurlijk een momentopname.
En hormonaal onderzoek is ook een fabeltje. We doen eigenlijk nauwelijks meer hormonaal onderzoek. Hormonaal onderzoek, kijken naar de hormonen van iemand. Daarop kan je niet zeggen of iemand wel of niet overgangsklachten heeft. Je kan hormonaal onderzoek doen als iemand postmenopausaal is, maar dan weet ik de waarde al, dus daar hoef je het niet voor te doen. De enige reden om hormonaal onderzoek te doen en bloed te prikken daarna, is ofwel omdat iemand voor de 40 jaar geen menstruaties meer heeft en dat je denkt, is hier sprake van een te vroege overgang? En dan hebben we het over een prematuur ovariaal falen. Dat zijn de vrouwen die inderdaad in het kader van preventie van botontkalking en hart- en vaatziekten echt hormonale therapie moeten slikken.
Ja, en dat vind ik ook zo bijzonder, dat dat heel vaak ook nog steeds niet gebeurt.
Nee, dat is inderdaad nog iets wat onvoldoende wordt onderkend. Ofwel door de vrouw zelf, of door de medicus die denkt, u bent al in de overgang, mevrouw, punt.
Dat is heel kwalijk. Ik ken persoonlijk 3 vrouwen die voor hun 40ste in de overgang zijn gegaan en geen van allen dat voorgeschreven hebben gekregen.
En dus een verhoogd risico hebben op botontkalking en hart- en vaatziekten. Ja. En kijk, dus dat is de reden om hormonaal onderzoek te doen in het bloed, is echt bij verdenking op een te vroege overgang. Of wanneer je hormonale therapie voorschrijft en je krijgt er de vinger niet achter waarom de klachten niet weggaan, terwijl je van tevoren al wel andere oorzaken hebt uitgesloten. Dan wil je gaan kijken, wat maakt het nou deze mevrouw geen effect heeft van mijn voorgeschreven therapie? Wat is hier aan de hand? Neemt ze het wel op? Gebruikt ze het natuurlijk wel goed, maar als ze het goed gebruikt, dan moet je soms eens kijken naar, heeft mevrouw bijvoorbeeld een bepaalde verandering in de verwerking van medicatie, waardoor je dus wel hoger moet doseren dan dat je gebruikelijk gewend bent.
Ja.
Maar het is dus belangrijk, zeg maar, dat je dus in een ziekenhuis terechtkomt bij een dokter die dus verstand van zaken heeft.
Die zich daarin heeft gespecialiseerd. Dus dat is heel belangrijk, mensen, want het gaat gewoon nog veel te vaak mis. En sowieso, hè, de hele vrouwengezondheid. Het vrouwenlichaam, dat hoort gewoon nog echt wat meer aandacht te krijgen. We moeten daar nog een flinke inhaalslag maken.
Zeker.
Daarom ben ik ook ambassadeur van de stichting Voices for Women. Kijk, die zich daar hard van maken. Dus word ook allemaal lid en doneer, zou ik zeggen. Die kliniek, die heb jij zelf opgericht. Wat was de reden dat jij die noodzaak voelde om die kliniek op te richten?
Dat vind ik, is een hele leuke vraag, vind ik dit. Want dat is inderdaad, dat is een soort van missie. Want het is niet makkelijk om een eigen zelfstandig behandelcentrum op te richten. Ik ben erkend, Curilon is een erkend zelfstandig behandelcentrum. Dus door het ministerie erkend, door de zorgverzekeraars erkend. Dus vandaar dat het ook verzekerde zorg is.
Of je dan mits je bij de juiste verzekering zit, hè? Waar je contact
dus
mee.
Het is per definitie, op het moment dat je erkende kliniek bent, is het altijd verzekerde zorg. Maar dat wil niet zeggen dat het gecontracteerd wordt. Maar dat betekent wel dat de zorgverzekeraar verplicht is om een deel van de rekening te betalen. Hoeveel ze daarvan betalen, dat mogen ze zelf weten.
Ah ja.
Dus daar zitten we ongecontracteerd, maar wel verzekerde zorg. Wat mijn missie is eigenlijk om vrouwen integraal te bekijken. En integraal kan een hele alternatieve invulling geven, maar zo bedoel ik hem eigenlijk niet. Ik geloof heel erg in, aan een lijf zit ook een hoofd en aan een hoofd zit ook een lijf. En wat je ziet in de spreekkamer, ik werk nog 1 dag in de week in het ziekenhuis. Ja, in een kwartier tijd een patiënt het verhaal afnemen, lichamelijk onderzoek doen en haar uitleggen en samen een plan maken. Wat ga je nou doen? Want dat is echt maar de normtijd. Hè. De normtijd is 15 minuten.
Ongelooflijk.
Ja, dat is natuurlijk gewoon niet te doen.
Dus, lopende bandwerk.
Dus wat je dan krijgt is A, wachttijden in de wachtkamer. Dus dan heet het ook een wachtkamer. Terwijl waar wij hier nu zitten noemen wij een ontvangst. Je wordt hier ontvangen en we streven ernaar dat het niet langer dan 10 minuten. Heel soms lopen we natuurlijk uit, maar we streven heel erg om op tijd gewoon te werken. Door meer tijd te nemen, en daar geloof ik heel erg in, door de vrouw in haar context te zien. Oké, waar heb je nou last van? Want als je bij een gynaecoloog komt in het ziekenhuis, die zegt ik heb bijvoorbeeld last van urineverlies. Ja, heel vaak hebben ze urineverlies, maar gaat het met de ontlasting ook niet lekker? Hebben ze ook pijn bij het vrije? Zitten ze ook in de overgang? Want het is heel vaak zo, hè, 5% van de vrouwen met bekkenbodemproblemen zit in de overgang, want die is boven de 50.
Ja.
Nou, dat verhaal, daar had ik heel veel last van. Dus ik merkte in het ziekenhuis, ja, maar die mevrouw, ik heb veel meer tijd nodig. Want en dan vertelt ze ook nog, ja, ik heb mantelzorg. Mijn man heeft reuma, dus daar moet ik voor zorgen. Ik heb een paar kinderen in de puberteit. Op mijn werk is een reorganisatie en ik drijf mijn bed uit. En dan komt ze voor urineverlies.
Ja.
Snap je?
Ja,
dus,
ja, ja, ja.
Ik geloof er heel erg in dat als je naar een vrouw luistert en je maakt gewoon een probleemlijstje, dat heel veel klachten met elkaar te maken hebben. Dus die kan je met elkaar in verband brengen. Waardoor je dus door de juiste therapie in te stellen, misschien wel van het probleemlijstje van 5, er met 1 therapie ineens 3 behandelt. En misschien moet je nog iets anders doen. Dan hebben die andere 2 ook voor elkaar. Ja. En dan heeft die mevrouw, is ze in 1 keer helemaal goed geholpen. In het ziekenhuis ga je daarvoor naar een menstruatiepoli. Dan ga je naar een overgangspoli. Dan heb je een bekkenbodempoli. En als je jeuk hebt aan de vulva, dan ga je naar de vulva.
En dan praten die vaak ook niet met elkaar.
En dan moet je zelf als patiënt de puzzel leggen.
Ja.
Nou, en daar had ik heel erg veel moeite mee. En dacht ik van ja, dit is, we willen wel met elkaar heel graag samenwerken. En in het ziekenhuis, mijn collega's, we doen ook ontzettend ons best. Maar dit is wat zoals we met elkaar doen. Dus mijn drijfveer om dit te beginnen was, we kunnen met elkaar samenwerken. Maar als we nou eens de zorg letterlijk onder patiënt heen bouwen. Dus wij zitten hier in de ontvangst en alle spreekkamers zijn om ons heen.
Mm-hmm.
En dat is vanuit die filosofie van, ik vind dat de zorgverleners onder patiënt heen moeten staan. En we dat niet moeten beleiden bij de mond, maar het ook moeten doen.
En hebben jullie dan verschillende soorten specialismen onder één dak?
Ja, dus wat wij doen is, wij werken dus multidisciplinair samen. En dat betekent dus dat als de patiënt binnenkomt, of de cliënt komt binnen bij de gynaecoloog, en er is bijvoorbeeld ook sprake van pijn bij het vrijen, dan gaan wij natuurlijk eerst als gynaecologen kijken, is er een anatomische oorzaak waarom het niet, hè? Is er lichamelijk iets aan de hand waardoor dat niet kan? Hè? Als je bijvoorbeeld iemand ongelooflijk droge slijmvliezen heeft, of heeft scheurtjes in de vagina, of er is een...
Of liegensclerose.
Een huidaandoening, waardoor eigenlijk de anatomie verandert. Dan ga je die natuurlijk eerst behandelen. Maar vervolgens moet iemand ook weer vertrouwen, moet een vrouw weer vertrouwen krijgen in haar lijf, want zij weet dat vrije pijn doet. En op het moment dat vrije pijn doet, gaat die bekkenbodem samenknijpen. Ja, en dan de keer daarna, als je partner aanstalten maakt om het even gezellig te maken, dan denkt die bekkenbodem al, ja, mahoela. Ja. Dus je zit al op slot.
Krijg een soort vaginisme.
En dan krijg je een soort van vaginisme. En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht.
Ja.
Nou, als we dan kunnen doorverwijzen naar de seksoloog en naar de bekkenfysiotherapeut. Ja. Dus dan zeg ik bij mijn buurvrouw achter me, dat is de kamer waar de bekkenfysio zit.
Super.
Dan gaat ze naar de bekkenfysio om te leren om die bekkenbodem te ontspannen. En de seksoloog gaat ervoor zorgen dat zowel heel intiem kan zijn met iemand, zonder dat nog op dat moment de penetratie plaatsvindt. Maar dan, wanneer die bekkenbodem weer ontspannen is, dat ze ook weer de volgende stap kunnen zetten.
Komt in deze reek ook nog een heel leuk gesprek met een seksuoloog hierover.
Super. Ja, dus,
maar heel fijn om dat allemaal bij elkaar te hebben inderdaad. En wat holistischer naar zo'n heel vrouwenlijf te kijken. En het zijn ook allemaal vrouwen die hier werken?
Ja, nou, ik moet je zeggen, je hebt de primeur. We hadden zorg voor en door vrouwen. Maar toen deed zich een mannelijke gynaecoloog aan, waarvan ik denk, jeetje, dit is echt een topper. Die moet er gewoon bij. Dus we hebben een screening aan de telefoon gedaan om vrouwen te vragen, want het is natuurlijk 1 op de 3 vrouwen heeft een negatieve seksuele ervaring. Hè? Dus 1 op de 3.
Ja,
dus
die, nou, volgens mij nog wel meer.
Misschien
als je
wel
doorvraagt,
meer.
Wat versta je daar precies onder?
Precies.
Dan denk ik, ik ken er geen één die het niet heeft. Maar goed,
maar
dat
is we hebben dus heel veel vrouwen die hier komen, omdat ze al elders zijn geweest. Veel second opinions komen. Mensen komen hier uit het hele land naartoe. En we hebben net dus uitgebreid en we hebben dus, ik ben van mijn geloof afgevallen toen ik trof en ik met hem sprak, toen dacht ik, ja, maar je kan als vrouw je toch niet bij op je gemak voelen. En hij is notabene gepromoveerd op shared decision making. En shared decision making is een term die gaat over samen beslissen in de spreekkamer. Communicatief supervaardig, endometriose specialist, fertiliteitsdokter. Ja, ik ben heel blij dat hij is begonnen.
Ja,
dus
nou,
ze hebben nu
kunnen.
Ook een man.
Ja,
en dedicated voor zijn vak. Dus,
en er zijn ook zat vrouwen die dat helemaal geen enkel probleem vinden.
Nou, dat was het leuke. Dat we aan de telefoon dus 30 vrouwen hebben gevraagd. En niemand vond het een probleem. Op één mevrouw na, die kwam voor seksuele problematiek.
Ja.
Nou, daar hebben we nog steeds 3 andere collega's.
Precies.
Die dat prima kunnen opvangen. Dus,
mooi.
En endometriose, misschien, dat is natuurlijk een ziektebeeld wat ook ontzettend miskend wordt. En dan is het fijn om ook een endometriose specialist in de house te hebben.
Want heel kort, endometriose, dat is ook weer typisch iets waar weinig over bekend is. Hè? Kan je wel even kort aanstippen wat het is? We zijn al over de tijd heen hoor, maar ik vind deze eerste aflevering, die mag wel wat langer duren, want er is zoveel te bespreken.
Nou, endometriose is inderdaad een diagnose die heel vaak te laat wordt, heel vaak veel te laat wordt gesteld. Terwijl er al jarenlang ongelofelijke kwaliteit van leven issues zijn bij vrouwen die elke maand ongesteld worden met heftige pijnen.
Ja.
En die pijnen die worden veroorzaakt door het feit dat het baarmoederslijmvlies zich niet alleen maar in de wand van de baarmoeder, zeg maar in de binnenbekleding waar het eitje zich moet innestelen bevindt, maar ook echt in de wand van de baarmoeder of daarbuiten. En dat betekent dus dat als jij bloed vanuit de baarmoeder, je ook bloed in je buikholte.
Oh,
en dat bloeden in de buikholte komt het bloed op je buikvlies. En iedereen die bijvoorbeeld een keer een blinde darm heeft gehad, die weet dat het buikvlies heel erg gevoelig is.
Ja, ja, ja.
En dan heb je dus elke maand extreme pijnen. En die worden dan niet onderkend. Ja, met veel verzuim en dat soort dingen. Dus, en dat is heel goed te behandelen, maar het moet wel worden onderkend. Dus
En dat jarenlang eigenlijk ja, niemand had het er ooit van gehoord.
Nee, en dat is natuurlijk wel een beetje de wat we, hè, wat jij net zegt. Het is zo goed, die Voices for Women, dat we luisteren naar, naar de vrouw, haar serieus nemen en de hysterie, ja, van de vrouw, waarbij nog steeds een baarmoederverwijdering hysterectomie heet, het verwijderen van de baarmoeder. Ja. Dat als ze de baarmoeder verwijderen, is de hysterie van de vrouw weg.
Nou,
die
what's term, in a word?
What's in a word? Oh. Ja, ik denk dat dat nu wel echt tot verleden tijd hoort. En ja, dat we nu een nieuw tijdperk tegemoet gaan. En daar ben ik heel blij om.
Hoe is dat voor vrouwen met endometriose? Ik kan niet uitspreken.
Endometriose.
Endometriose. Als die in de overgang gaan?
Nou, die vrouw met endometriose in de overgang, die moet je dus ook goed behandelen. En dat is dus heel goed te doen met, er is heel veel discussie over geweest, mag je ze behandelen? Maar deze vrouwen moeten altijd, ook als ze geen baarmoeder meer hebben, ook het progesteron erbij krijgen. Om ervoor te voorkomen dat baarmoederslijm die zich buiten de baarmoeder alsnog ook weer gaat groeien en aanwakken en bloeden. Ja, dus die vrouwen moeten, dus die kunnen heel goed behandeld worden, maar altijd wel met progesteron erbij.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik heb weer een hoop geleerd vandaag, Manon. Dank je wel voor heel al je informatie. Ja, ik ga eigenlijk alle belangrijke dingen in de show notes delen. Natuurlijk ook de link naar jouw website van jullie kliniek. Het boek van jou natuurlijk, ook Leuke Meisjes voor de 50. En wat ook nog heel leuk is om even te vermelden, is dat Manon Kerkhoff samen met Mieke Kerkhoff in het theater staat, Kerkhoff en Kerkhoff, met een theatercollege over de overgang. Op leuke humoristische wijze. Met veel anekdotes uit de spreekkamers. Ik denk ontzettend leuk en leerzaam is om daar naartoe te gaan. Dus zoek dat vooral ook op. Alle links staan in de show notes. En ik ga jullie niet langer vermoeien met mijn krakerige, vreselijke stem vandaag. Maar in ieder geval, Manon, ontzettend bedankt voor je deelname aan deze podcast. En ja, tot de volgende keer wellicht.
Heel erg graag gedaan. En als ik een laatste zin mag zeggen voor vrouwen, dan
zeker,
hoop ik dat vrouwen in hun oren knopen. Eerst zuurstof voor jezelf en dan voor de rest. Dus zorg heel goed voor jezelf.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Vond je dit nou een leuke podcast met waardevolle info? Geef me dan even 5 sterren op jouw favoriete podcast app of waar je dan ook luistert. Want op die manier zorg je ervoor dat nog meer vrouwen deze podcast te zien krijgen. Dankjewel.